Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag praat ik je bij over onder andere het laatste macro-economisch nieuws. Maar we kijken ook naar de koersen. Want de koers van goud die steeg de afgelopen periode fors. De koers van de Chinese beurs ging juist hard omlaag. Daar waar bitcoin ook fors begon te stijgen. We kijken niet alleen naar de koersen, maar ook naar de economie. We beginnen allereerst zometeen bij de Chinese economie, want daar zien we een aantal gelijkenissen met de Europese economie. En we schetsen een vooruitblik voor de toekomst, want het belooft een zeer interessante, maar ook een spannende periode te worden. Kijk daarom met me mee, maak jezelf comfortabel, want dit is Madelon Praat. Voordat we vooruit gaan blikken, wil ik eigenlijk eerst even met je terugkijken. Terugkijken naar dat wat er gebeurde binnen de Chinese economie. Want daar was het behoorlijk onrustig. Eigenlijk begon dat al in 2022 met de bijna val van Evergrande. En toen vervolgens de Chinese staat die daarop ingreep. En niet veel later zag je dat de Chinese economie daar ook daadwerkelijk last van begon te ondervinden. Halverwege augustus zagen we zelfs hier in de media berichten voorbij komen dat de Chinese economie in zwaar weer verkeerde. En de problemen die destijds binnen de Chinese economie ontstonden, die vonden natuurlijk haar oorsprong binnen de vastgoedmarkt van China. En doordat die huizenprijzen in China zo fors daalden, was het voor menig projectontwikkelaar minder interessant om woningen te gaan bouwen. Ontstonden er ook problemen bij een bedrijf als Evergrande. En Evergrande is een van de partijen waar vorig jaar veel op gefocust werd. Uiteindelijk heeft de Chinese staat ingegrepen met een kleine hoeveelheid geld om die markt een beetje te stutten. Maar tot op heden zien we nog steeds dat die problemen niet verholpen zijn. Sterker nog, eind augustus van 2023 zagen we zelfs dat die vastgoedcrisis zich uitbreidde naar andere sectoren. We zien hier een bericht uit het AD. En hier staat ook terecht dat er steeds meer andere grote projectontwikkelaars waren die in zwaar weer verkeerde. Sterker nog, er zijn projectontwikkelaars geweest die faillissement moesten gaan aanvragen. En dat probeert Evergrande tot op heden nog steeds te voorkomen. Wel zagen we in de tussentijd gebeuren dat deze crisis oversloeg naar ook andere sectoren, waaronder de schaduwbankaire sector, dus de sector van het schaduwbankieren. Dat zijn de banken die toch net iets meer net iets meer risico mogen nemen dan een gewone gemiddelde bank. En dat komt omdat het geen monetary financial institution is. En daardoor zie je dat zij eerder geraakt worden bij zulke grootschalige economische problemen. Nou, we kijken even verder, want hoe staat het er nu eigenlijk voor met Evergrande? In 2022 was dat dus een heel groot ding. En waren er heel veel media die hierover schreven, heel veel partijen die hierover publiceerden. Maar op dit moment is faillissement nog steeds niet afgewend, enkel vooruitgeschoven. Als we heel even kijken naar dit bericht van 4 december in het Financiële Dagblad, dan zien we voor ons dat de hoorzitting omtrent Evergrande op dit moment uitgesteld is. Er zou namelijk een hoorzitting komen omtrent het eventueel liquideren van Evergrande Group. En liquideren betekent gewoon het failliet laten gaan van dit bedrijf. Maar wat probeert Evergrande nou te bewerkstelligen? Ze proberen een herstructureringsovereenkomst neer te leggen bij de schuldeisers. En dat houdt feitelijk gezien in dat je naar de schuldeisers gaat en zegt: mogen we je misschien ook ietsje later terugbetalen dan dat we afgesproken hebben? In de hoop dat die schuldeisers nog iets van hun gelden terugzien. Want als ze nu faillissement zouden gaan aanvragen, dan betekent dat die schuldeisers waarschijnlijk allemaal kunnen fluiten naar hun geld. Of een groot deel van die schuldeisers kunnen fluiten naar hun geld. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Dus op dit moment is de hoorzitting die gepland stond verplaatst naar 29 januari 2024. En dat betekent dat er dan opnieuw gekeken zal gaan worden naar hoe het erbij staat met Evergrande. Maar dat betekent dat de onderliggende problemen waar we het net over hadden, die economische problemen die ontstaan zijn, dat nog niet verholpen is daarmee. Dus sterker nog, zelfs al zou er zo'n overeenkomst op tafel komen en wordt die ondertekend en wordt er uiteindelijk betaald, dan heb je nog steeds een vastgoedcrisis en een onderliggend probleem binnen de financiële sector van China, eigenlijk helemaal de financiële stabiliteit van China. We zagen Klaus Knot hier afgelopen week over praten. Hij sprak namelijk in zijn functie als voorzitter voor de Financial Stability Board over de hoge schulden en de financiële problemen binnen China, maar eigenlijk binnen Azië als geheel. En hij zei het volgende: het krappere financiële klimaat en de hogere schuldniveaus zorgen voor uitdagingen bij zowel bankaire als niet-bankaire kredietverstrekkers. Dus wat hij daadwerkelijk aangeeft is dat er een probleem ligt en dat probleem dat wordt steeds groter. Dat heeft dus te maken met hoge schuldniveaus, dus veel schulden die aangegaan zijn, en een krapper financieel klimaat. Nou ja, dat houdt in dat de rente ervoor zorgt dat het minder interessant is om leningen aan te gaan. Dus een krapper klimaat. En problemen bij zowel bankaire als niet-bankaire financiële kredietverstrekkers. Dus er borrelt wat, laat ik het zo eventjes zeggen. En hij heeft het ook gehad over grensoverschrijdende overloopeffecten. We weten het nog uit de financiële crisis van 2008. In 2008 ontstond daar op de huizenmarkt in Amerika een probleem wat uiteindelijk uitmondde in de Global Financial Crisis, de GFC. Dus er wordt nauwlettend gekeken vanuit beleidsmakers, vanuit centraalbankiers naar wat er zich afspeelt op die Aziatische markt, om in ieder geval in de gaten te houden of dat eventueel overslaat naar Europa of misschien zelfs wel naar Amerika. We kijken ook even naar de beurs. Ik heb hier de large cap ETF van China erbij gepakt. En eigenlijk zien we een hele duidelijke trend. Mocht je mijn opleiding omtrent technische analyse niet gevolgd hebben, dan kun je dit ook zien, want de trend is heel duidelijk neerwaarts. Dat houdt in dat de toppen op de grafiek lager worden en de bodems op de grafiek ook lager worden. En als we dan even inzoomen op de laatste, de afgelopen periode eigenlijk die we hier zien, dan lijkt die heel erg op de eerdere periode die we zagen in 2022. Toen er dus onrust was omtrent Evergrande. En eigenlijk omtrent meerdere projectontwikkelaars. Eigenlijk zelfs, nog een stapje verder teruggaan, onrust omtrent de vastgoedmarkt. Nou, dat herstelde zich wel weer, maar vervolgens zie je dat die top dus nooit meer hoger geweest is dan die eerdere top. En dat maakt dus dat die grafiek nu verder neerwaarts verloopt. En dat zien we ook hier gebeuren. We zien echt een steile neerwaartse beweging. En er wordt dus nu gesproken over die Chinese economie. En eigenlijk is het dan zeer interessant om te kijken naar wat er zich daar afspeelt. Want wat doet China zelf? En China zelf, we zagen deze tweet van Willem Middelkoop voorbij komen, die liet blijken dat ze behoorlijke interesse hadden in goud. Namelijk, China added 23 tons to its official reserves for the 12th straight month in oktober 2023. Dus, wat is er gebeurd? De Chinese staat heeft opnieuw goud aan haar reserves toegevoegd voor de 12e maand op rij. En we zien hier een prachtige grafiek. En dan zien we de treasury-markt, de US Treasuries en de goudreserves. En dan zien we dus de hoeveelheid treasuries die de Chinese staat in bezit heeft, uitgedrukt in Amerikaanse dollars en miljarden. En we zien ook de hoeveelheid goud die er op de balans staat. En wat je dus heel duidelijk ziet, is dat die treasuries afnemen. Die hebben duidelijk een neerwaartse trend. Maar dat hoeveelheid goud, dat duidelijk aan het toenemen is. Dus China koopt meer goud. En wanneer koopt men goud? In economisch onrustige tijden. Ze zijn begonnen met het kopen van meer goud in het eerste kwartaal van 2022. En dan kijken we heel even terug naar deze grafiek. Nou, wat zagen we hier in het eerste kwartaal van 2022? Nou, dus toen zaten we nog ongeveer hier. Dat was deze eerste beweging. Dus vanaf dat moment is de Chinese aandelenmarkt ook fors gaan dalen. Nou, voor goud zien we het tegenovergestelde. Want voor goud zien we juist de afgelopen periode een behoorlijke opwaartse beweging. Eigenlijk als we hier kijken naar de afgelopen periode, dan zagen we een hele duidelijke spike hier naar boven. En vervolgens vielen we weer eventjes terug. Ik ga je even laten zien wat er gebeurd is met de goudkoers. Die heeft op dit moment een driedubbele top neergezet. Er is tot op heden nog steeds economische onzekerheid. De markten weten niet goed wat er verwacht wordt de komende tijd. Wordt het een recessie, de ja of de nee? Blijft de rente op dit hoge niveau? Wat zullen uiteindelijk de effecten, de specifieke effecten zijn van die enorm rappe renteverhoging? Hoe zit het eigenlijk met de obligatiemarkt als de rente wel verhoogd wordt? Nou, de markten die zijn een beetje in het ongewis. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met grote geopolitieke verschuivingen. Denk onder andere aan de oorlog in Oekraïne. Denk aan de oorlog in het Midden-Oosten. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er zijn heel veel onzekerheden. En dat maakt dus ook in deze de koers van goud vrij volatiel. Het is dan ook geen wonder dat de Chinese overheid ervoor gekozen heeft om hun goudportefeuille verder uit te breiden. En we zien dus heel duidelijk vanaf, nou pak een beet, oktober dit jaar een hele duidelijke opwaartse beweging voor goud vanaf ongeveer 1800 tot 2000. En daar is nu een derde top achterweg gekomen. De koers is, wat zeg ik, een vierde top achterweg gekomen. De koers is hier dus nog niet opwaarts uitgebroken. We zien hier wel een prachtige broadening formation. Maar op dit moment is deze weerstandslijn te sterk. En de vraag is dan ook nu, is hiermee, ze noemen goud wel eens gestold angstzweet. Ze noemen dat goud misschien niet voor niks, want iedere keer als er economische onzekerheid is, begint die koers weer te stijgen. Is hiermee dan dat financiële gevaar afgewend? Was dit het dan, zou dan de eerste vraag zijn. Nou, dan kijken we eventjes verder en we zien hier de uitspraken van ECB-president Christine Lagarde. En zij waarschuwde voor financiële risico's. En dat doet Lagarde echt niet zomaar. Het Europese systeem is natuurlijk geplaagd door een samenloop van meerdere omstandigheden. Om nog maar te zwijgen over de geopolitieke gebeurtenissen van de afgelopen periode, waarbij we een oorlog kregen op het Europese continent, bij Oekraïne natuurlijk, een oorlog in het Midden-Oosten, wat natuurlijk ook zorgt voor de nodige onrust. Op dit moment is ook nog niet helemaal duidelijk wat de inflatie de komende periode gaat doen en wat de inflatieverwachtingen zullen zijn. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Maar Lagarde die waarschuwde. Ze heeft de afgelopen maanden, of afgelopen weken eigenlijk, meerdere waarschuwingen naar buiten gebracht, waar eentje van ging over de winstgevendheid van banken. Want die winstgevendheid die gaat de komende periode onder druk komen te staan. En niet zo'n beetje ook sterk onder druk is wat zij zei. Door de hogere rentes en de lagere leenvolumes. En als je mijn video's de afgelopen periode bekeken hebt, dan heb je dit veelvoudig voorbij horen komen. Doordat die rente hoger is, is het minder aantrekkelijk om nieuwe leningen aan te gaan. Maar dit zorgt er ook voor dat de capaciteit van huishoudens en bedrijven om aan schulden te kunnen voldoen, kleiner wordt. Dus er is een groter risico op wanbetalingen. En daar blijft het niet bij. Het Financieel Dagblad die publiceerde vorige week, anderhalf week geleden moet ik eigenlijk zeggen, over het feit dat ze rekenden op meer wanbetalingen door een zwakkere groei en een hogere rente. Die snelle rentestijgingen die kunnen volgens de Europese Centrale Bank zorgen voor grotere risico's binnen de bancaire sector, binnen de eurozone. De zwakke economische vooruitzichten samen met de gevolgen van hoge inflatie zetten het vermogen van mensen, bedrijven en overheden om schulden af te betalen meer onder druk, is wat er hier werd gesteld. Eigenlijk precies in lijn met wat Lagarde eerder zei. Zwakkere macrofinanciële omstandigheden die beginnen zich al te vertalen in een toename aan het aantal bedrijfsfaillissementen. Dus er zijn meer bedrijven die op dit moment failliet gaan. En dan denk je misschien, nou ja, dat zal misschien wel te maken hebben met het feit dat er steeds meer bedrijven zijn die hun schulden terug moeten betalen uit de periode van de lockdowns. En het is inderdaad waar dat dit deels te maken heeft met een inhaaleffect, zoals ze dat zo mooi noemen. Maar toch zien we dat het aantal wanbetalingen steeds verder zal gaan toenemen. Althans, dat is wat de Europese Centrale Bank verwacht. Die mening die deel ik helemaal op het moment dat de rente zal blijven stijgen of dat de energieprijzen weer gaan toenemen. Dus dat we weer te maken krijgen met hogere inflatie. En daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar pas als de leningen geherfinancierd moeten worden, dan krijgen schuldenaren pas echt te maken met nare effecten. Want dan moeten ze namelijk opnieuw de rentestand vastzetten. En dat betekent dus dat deze bedrijven mogelijk te maken krijgen met een rente die misschien wel 2, misschien wel 4 of misschien wel 6 keer zo hoog is als de rentestand die ze eerst hadden. En dat eventjes in je achterhoofd gehouden. wetende dat er binnen 2 jaar 56% van de bedrijven opnieuw een bedrijfsschuld moet gaan afsluiten. Dus waarvan de rente dus gaat aflopen binnen 2 jaar. Dat het 56% is, dat zegt wel genoeg over wat voor zwaar weer er in ieder geval binnen Nederland aan zit te komen. Ja, en om nog maar te zwijgen over de nieuwe investeringsprojecten. Want daar hebben ze natuurlijk te maken met het feit dat die rente nu al hoog is. Dus die hoeven niet nu nog de oude rente te betalen. Maar als jij een nieuw idee hebt en je wilt dat laten financieren, dan klop je aan bij de bank en dan zegt de bank, dit is jouw rente. Nou, dat wordt dus veel minder interessant. Ervan uitgaande dat de economie dus afremt, worden banken terughoudender met het verlenen van schuld of het verlenen van krediet, waardoor er een zelfversterkend effect ontstaat. Dus en die nieuwe investeringen en de oude bedrijven, waarvan dus 56% opnieuw strakjes de rente moet gaan afsluiten. En hier heb ik het ook uitgebreid met Kees de Kort over gehad in een Madelon Navigeert enkele weken geleden. Mocht je die niet gezien hebben, ga die kijken. Want volgens Kees de Kort is het dus helemaal niet zo erg dat er een aantal bedrijven zijn die dit niet zullen overleven. Maar vergeet niet, het gaat niet alleen om de bedrijven, maar het gaat ook om de huishoudens en het gaat ook om de overheden. En dan is even de vraag, want deze uitspraken die werden gedaan door de vicepresident van de Europese Centrale Bank. Dus de voorgaande uitspraken over dat zwaar weer was eigenlijk een voorzetje van Christine Lagarde. Waarin ze dus zei dat er financiële risico's aan zitten te komen. En dan met name voor de banken. Want als je dit dus verder naar voren doortrekt, je weet dat er problemen ontstaan bij bedrijven, maar ook bij burgers, als we kijken naar de rente, en dus ook bij overheden. Uiteindelijk zijn het de banken die deze schuldenlasten natuurlijk dragen. En daardoor, als je door het artikel heen leest, kun je al een klein beetje de verrekijker opzetten en vooruitkijken. Ja, en wat zeer interessant is, is dat we dus nu zien dat die financiële markten op dit moment nog rekenen op een soort zachte landing. En ik heb je dit eerder al verteld. Die zachte landing houdt in dat de economie, nou, heel rustig, als je dan die hoogconjunctuur hebt en die laagconjunctuur, en dan weer een hoogconjunctuur, en dan komt dus nu de laagconjunctuur, dat die heel rustig in die laagconjunctuur terechtkomt. En dat we dus een zachte landing krijgen. We zien dat op de financiële markten terug. We zien dus nu ook de goudkoers weer enigszins dalen. De rust is enigszins wedergekeerd, om het zo maar even te zeggen. Maar deze vicepresident, de Gundos is dat, die waarschuwt voor te veel optimisme. De geschiedenis leert volgens hem dat een scenario waarin de inflatie afzwakt zonder dat de groei al te veel geraakt wordt, in de praktijk moeilijk, al dan niet onmogelijk te realiseren is. Vooral gezien de omvang van de renteverhogingen in zo'n korte periode. Dus eigenlijk zegt hij, nou, alles leuk en aardig, maar zo'n wanordelijke correctie, zoals hij dat zelf noemt, op de financiële markten, die is zeker niet uit te sluiten. En het is bijzonder dat een vicepresident van de Europese Centrale Bank zo'n uitspraak doet over de financiële markten. Christine Lagarde heeft eerder gewaarschuwd voor een correctie op de financiële markten. Toen had ze gelijk. Klaas Knot heeft het ook een keer gedaan. Zelfde gold voor de correctie op de huizenmarkt. En nu waarschuwt men dus opnieuw. Maar waarom zien we dan dat die financiële markten alsnog verwachten dat die economie een zachte landing gaat doormaken? Nou, dat komt omdat er een beetje tegenstrijdige berichten zijn. Een van de leden van de Europese Centrale Bank, Fitzroy was dat, die zei het volgende. Disinflation is even faster than expected. En daarna zei hij, data supports our view of a return to 2% inflation. Dus de terugkeer van inflatie, die enorme inflatie, naar een normaal niveau, dat gaat eigenlijk sneller dan dat de ECB had verwacht. En als ze nu kijken naar de huidige data, verwachten zij gewoon dat ze weer teruggaan naar die 2% prijsstabiliteit. En sterker nog, Fitzroy heeft het zelfs over eventuele rate cuts, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus het eventueel laten dalen van de rente. En dat doet men alleen op het moment dat die economische groei afneemt. Dus dan wil je juist weer die economie gaan stimuleren. En dan is de vraag wat dat gaat doen met de inflatie. Want die inflatie die zit nog steeds in ons achterhoofd. Ja, en als we dan even kijken naar dit stuk in het Financieel Dagblad geschreven door Jeroen Groot. Hij legt de bal neer bij die dalende rente en geeft dus aan dat dat de reden is dat goud weer zou gaan glanzen. Dus dat daardoor de koers de afgelopen periode flink in de lift gezeten heeft. In de eerste plaats zou dit komen door de verwachting van dus de beleggers dat die rente spoedig gaat dalen. Maar ook door, wat we net besproken hebben, de geopolitieke onrust en het uitbreiden van de goudposities door centrale banken. Want die Chinese centrale bank is natuurlijk niet de enige partij geweest die de afgelopen periode goud heeft aangeschaft. Dat waren ongelooflijk veel centrale banken. Dus volgens hem is het een combinatie van die drie. Maar dan is nog eventjes de vraag, als je de rente wil gaan verlagen, dan moet die inflatie ook laag blijven. En of dat nou daadwerkelijk het geval zal zijn, dat moeten we nog maar net eventjes zien. Want Lagarde die waarschuwde afgelopen weken veelvoudig voor heel veel verschillende dingen, maar onder andere voor inflatieoptimisme. Het woord bestaat. Het is een prachtig woord. De ECB die verwacht namelijk weer licht oplopende inflatie. Onder andere als gevolg van de hogere energieprijzen. Maar zij zegt dus dat we er nog niet zijn. Dus we mogen de overwinning op inflatie nog niet uitroepen. En zoals je weet is dit veelvoudig gebeurd. Hebben centraalbankiers in de geschiedenis veel te vaak, te vroeg, de overwinning op inflatie uitgeroepen. Dus het is maar de hoop dat dat niet nu ook zal gaan gebeuren. Christine Lagarde die houdt de boot dus nog even af. En die neemt het woord rate cuts nog niet in de mond. Ondanks dat haar collega dat dus al wel deed. De prijzen die stijgen namelijk weer. In de maand november volgens de metingen hebben we dat terug kunnen zien. Na een korte periode van deflatie, afhankelijk van welke cijfers je natuurlijk bekijkt. We gaan na eind dit jaar het algehele inflatiecijfer bekijken. En dan kijken we ook weer eventjes naar de cijfers van de Rabobank. Ik hoop dat ook zij dan dat weer mee zullen nemen in een rapport, zodat we daar een eerlijk en helder overzicht van kunnen krijgen. Nou, over het algemeen is wel één ding duidelijk, en dat is dus dat de economische groei minder zal gaan worden. De wanbetalingen zullen toenemen, het aantal faillissementen zal gaan toenemen. Het is nog even de vraag wanneer de Europese Centrale Bank de rente weer kan gaan verlagen, omdat we dus moeten wachten op die cijfers omtrent inflatie. Maar wat dus heel duidelijk is, is dat de Europese groei van de economie minder dan verwacht is. Sterker nog, meer dan de helft minder dan verwacht. De Europese Commissie die raamde eerst de groei nog op 1,2%. En die verwacht nu een 0,6% op het bord te gaan zien voor 2024. Het is nog steeds een lichte groei, maar je ziet dus wel heel duidelijk dat zij de helft minder verwachten. Dat is toch 50%. Een behoorlijke miscalculatie of een verandering in de berekening. Het is maar net hoe je het ziet. Vind je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet om me dit eventjes te laten weten. Dat kan hieronder in de reacties of gewoon door op het blauwe duimpje te klikken. Heb je nou specifieke vragen of opmerkingen of misschien linkjes die je graag besproken wil zien worden? Deel dat dan vooral hieronder in de reactiesectie. Dan neem ik die volgende week ook weer mee. En als we dan heel eventjes gaan kijken naar de vergelijkingen met China, dan zagen we daar natuurlijk de aandelenmarkt fors omlaag. En we zagen daar problemen omtrent de vastgoedprojectontwikkelaars ontstaan. Nou, en als we even kijken naar hoe dat dan er in Nederland ervoor staat, dan zien we dat de huishoudens in het derde kwartaal van 2023 een verlies hebben geleden op hun beleggingen. De totale waarde van hun beleggingsportefeuille die daalde met zo'n 3,6 miljard. Dat is ongeveer 2,1% ten opzichte van een kwartaal eerder. En dit is de eerste waardedaling op de beleggingsportefeuille van huishoudens in maar liefst 1 jaar tijd. En als we dan even kijken naar Europa breed en ook de vastgoedontwikkelaars, de projectontwikkelaars, daar zien we dat het Oostenrijkse Signa-conglomeraat surseance van betaling moest aanvragen. En dit is echt een vastgoedreus. En zij hebben dus bescherming tegen eventueel faillissement aangevraagd. En dat ligt eigenlijk wel een beetje in lijn met hetgeen wat we gezien hebben bij Evergrande, zodat een derde partij het faillissement nog niet kan gaan aanvragen. En als we dan kijken naar wat de ECB dan daar weer over te zeggen heeft, dan zien we dat de ECB afgelopen week aangaf dat de pijn bij commercieel vastgoed nog niet over is. Banken binnen de eurozone die verstrekken zo'n 10% van hun leningen aan partijen binnen het commerciële vastgoed. En de verliezen zijn op dit moment nog op te vangen, maar dat kan anders worden, is wat de Europese Centrale Bank verwacht in tijden van economische neergang. Dus zij zijn wel heel erg aan het sturen op, let op, er zijn gevaren, We hebben te maken met financiële risico's, onder andere bij banken. We hebben te maken met financiële risico's bij burgers, bij overheden. Heeft te maken met de rente. Die leencapaciteit wordt minder. Let op. En ook voor het vastgoed geldt hetzelfde. In dit geval dus het commercieel vastgoed. De ECB die twijfelt aan de overlevingskans van vastgoedexploitatie, die gebaseerd is op een zeer lage rente. En eigenlijk is dit ook heel erg logisch, want de rente die stond toen nagenoeg op de nullijn of rond de nullijn. En die is nu fors omhoog gegaan. Dus zij zeggen eigenlijk, als dat dus herfinancierd moet worden, dan kom je voor de nodige problemen te staan. Als dat is wat de vastgoedontwikkelaars gedaan hebben met hele lage rente, dan kan het uit. Hetzelfde geldt overigens voor bedrijven die op een hele goedkope wijze aan geld gekomen zijn en er dus nu achter komen dat ze hun business niet draaiende kunnen houden zonder die lage rente. Dus kortom, hier is zeker het laatste nog niet over gezegd. Dan is er ook nog een puntje van licht, een sprankeltje hoop. En dat is natuurlijk het feit dat de lonen gewoon nog meestijgen. Dus de reguliere vastgoedsector, als in de huizenmarkt, zoals we die binnen Nederland kennen, die ondervindt op dit moment nog niet heel erg tegenwind. En dat heeft te maken met het feit dat lonen nog steeds meestijgen met die inflatie. Dus die leencapaciteit van de koper nog steeds toeneemt. Want als jouw rente omhoog gaat, dan is je leencapaciteit lager. Maar gaat je salaris mee omhoog, dan wordt je leencapaciteit weer hoger. En het horecapersoneel die gaat 8-12% meer verdienen. En dat is nogal wat. Dat komt voort uit de cao-onderhandelingen van FNV Horeca en CNV Vakmensen. En dit is wel prettig voor menigeen die binnen de horeca werkt. Maar dit heeft natuurlijk wel invloed op daadwerkelijk de leenruimte van deze mensen die hier binnen deze sector werkzaam zijn. Dus het is zeer interessant om te zien dat die arbeidsmarkt eigenlijk nog best wel sterk blijft. En dat zien we overigens in Amerika ook, niet alleen binnen Europa. En wat ik ook nog even met je wilde delen is dat we afgelopen periode heel vaak dingen voorbij hebben zien komen van mensen die klaagden over dat de bank opnieuw een aanvraag deed om meer achtergrondinformatie over waar gelden nou daadwerkelijk van daan kwamen, over waarom iemand €1.500 in 3 maanden tijd uitgegeven had bij de Albert Heijn, of ze dat even konden verklaren. En daar is nu naar geluisterd. Want de regels omtrent de herkomst van het vermogen, die worden verder versoepeld. Sterker nog, er staat hier wie al 30 jaar een bankrekening heeft, bijvoorbeeld bij Rabobank, en nog nooit in een klantenonderzoek naar boven is gekomen, wordt niet opeens een hoogrisicoklant na de verkiezingen. Dus er is vastgelegd dat de regels omtrent het vermogen en die herkomst daarvan, dat wat soepeler gaat worden. En ik denk dat veel mensen hier blij mee zijn. Want de afgelopen periode heeft men toch wel behoorlijk wat weerstand gehad tegen deze regels. En begrijp me niet verkeerd, ik begrijp dat volledig. In vele gevallen was dit gewoon veel te streng. En kun je je afvragen of de daadwerkelijke uitkomst, dus het succes van deze regels, of dat in lijn is met de schending van de privacy en de rechten van de burger en het moeten vrijgeven van zoveel onderliggende gegevens, terwijl zo'n persoon helemaal niets fout gedaan heeft, maar toch wel behandeld wordt als iemand die wat misdaan heeft. Dus ik ben blij dat daar in ieder geval verandering in gaat komen. En waar geen verandering in gaat komen is het volgende. De Raad van State die schreef namelijk een zeer kritisch rapport over de huurwet van woonminister Hugo de Jonge. En als je mijn video's bekeken hebt, dan weet je dat er één video geweest is waarin ik behoorlijk losgegaan ben op het nieuwe plan van Hugo de Jonge. Volgens mij heeft deze video ook meer dan 100.000 kijkers. En het ging over het feit dat hij een huurplafond wilde invoeren voor een enorm groot deel van de woningen in de vrije sector. En de Raad van State die heeft nu een toch wel heftig rapport geschreven over het feit dat zij bang zijn dat huurwoningen van de markt zullen verdwijnen en dat er minder gebouwd zal gaan worden. Goh, hoe kan het ook anders? Fijn dat dit in ieder geval uit het advies van de Raad van State naar voren gekomen is. Bovendien is een betere onderbouwing nodig van het huurplafond om de inbreuk op eigendomsrecht te rechtvaardigen, zeggen zij. Zij stellen dus eigenlijk dat dit in strijd is met het recht op eigendom. En dat is zeer interessant. Dus er komt zelfs nog een schepje bovenop. Maar wat denkt Hugo de Jonge vervolgens? Hugo de Jonge houdt gewoon vast aan zijn nieuwe plannen om de huurmarkt te reguleren, ondanks de kritiek van de Raad van State. Hugo de Jonge is namelijk niet van plan om af te wijken van zijn plannen. Dat zei hij tegen BNR. De Raad van State die plaatste namelijk vraagtekens bij het plan van de op dit moment demissionair minister voor volkshuisvesting, omdat het onduidelijk zou zijn of de middenhuurwet de woningzoekende ook daadwerkelijk zou helpen. De regulering van de middenhuur is volgens hem echter noodzakelijk. Dat is zijn conclusie in deze. Ik ben heel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Maar ja, je gaat ervan lachen. Maar eigenlijk moet je hier hartstikke hard om huilen. Want dit betekent dus inderdaad dat er veel huurwoningen strakjes van de markt zullen gaan verdwijnen. En nu al van de markt verdwijnen. Helemaal straks als de contracten aflopen. Omdat het gewoon niet meer interessant is om deze woningen te verhuren. Sterker nog, we zagen het zelfs bij de ECB al voorbij komen. Die aangaven, nou, die woningen die dan al met lage rentes gekocht zijn, die misschien nog tegen herfinanciering aankijken. Nou, die huurprijs zou dan ook weer omhoog. Nou goed, je begrijpt het helemaal. Dit gaat in ieder geval niet de goede kant op. Je krijgt dan wel meer aanbod van woningen op de verkoopmarkt, maar niet op de huurmarkt. En er zijn toch behoorlijk wat mensen die vraag hebben naar een huurwoning. Helemaal nu het in vele gevallen interessanter is om te gaan huren dan om te gaan kopen. Omdat je in sommige gevallen meer kwijt bent aan de rente die je betaalt. Dus niet eens zozeer de aflossing en de rente, maar enkel en alleen de rente dan dat je aan huur zou betalen. Dus goed, we houden dat even in ons achterhoofd. De frustratie bij mij zit hoog, maar er is nog genoeg te bespreken, want we moeten het ook nog even hebben over Bitcoin. Ja, we kijken nog even naar deze tweet van Andrew. Die gaat namelijk over de Bitcoin ETF. En er zijn afgelopen periode namelijk meerdere meetings geweest tussen de SEC en partijen die zo'n Bitcoin ETF zouden willen lanceren. Die SEC is de partij die uiteindelijk goedkeuring moet gaan geven voor een Bitcoin ETF. En hier wordt al lange tijd, ik denk al wel een jaar of drie, misschien wel een jaar of vier, naar uitgekeken. Want die komst van zo'n ETF maakt het voor institutionele partijen mogelijk om Bitcoin te kunnen gaan aanschaffen. Bitcoin wordt daardoor toegankelijker voor deze grotere partijen. Of dat het onderliggende doel van Bitcoin steunt, nee. Maar het drukt wel een duidelijke stempel op de markt. Het feit dat deze markt officieel gereguleerd is en daarnaast dus gezien kan worden als een duidelijke asset class. En dat zegt wel voldoende. Daarom zijn er menig analisten die hier naar kijken en hier gefocust op zijn. En zien we ook dat de Bitcoin-prijs de afgelopen tijd fors opgelopen is. Nou, volgens deze tweet van Andrew is er een meeting geweest, of zijn er meerdere meetings geweest, onder andere tussen Grayscale en de SEC, maar ook andere partijen die heel graag hun ETF zouden willen gaan listen. Sterker nog, er wordt nu gesproken vanuit een bron van de SEC, volgens deze Andrew dus, dat 99% approved zal gaan worden en dat ze allemaal tegelijkertijd approved zullen worden. Grayscale die wil natuurlijk als eerste zijn, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. Er wordt dus gesproken over het feit dat die ETF wel eens sneller zou gaan komen dan misschien verwacht. Maar we weten inmiddels, er wordt al jaren hier naar uitgekeken. Misschien moeten we dit even met slag om de arm nemen. Met een korreltje zout nemen, moet ik eigenlijk zeggen. En het zou zeer interessant zijn als die Bitcoin ETF daadwerkelijk in het leven geroepen wordt. Want je kan je misschien nog herinneren dat ergens op het dieptepunt van de koers in 2022 de ECB twitterde over dat de cryptomarkt een langzame dood zou gaan sterven. Dat is zeker niet gebeurd. En voor mij is dit juist een bevestiging van het feit dat we hier te maken hebben met een officiële asset class waar op dit moment zeer veel interesse in is. Je hebt het misschien voorbij zien komen in de mainstream media, misschien voorbij zien komen bij een van mijn collega's, waar heel duidelijk zichtbaar is dat die prijs van Bitcoin fors is gaan stijgen. We gaan zo ook eventjes de grafiek erbij pakken. Ik heb het hier in de boardroom calls binnen de Monetarx community veelvoudig over gehad. En wat goed is om te weten overigens, dat heb ik je nog niet verteld, is dat het Bitcoin rapport, ik heb dat ik denk een maand of 3 geleden laten vertalen, dat het Bitcoin rapport nog steeds op mijn website staat om te downloaden. Dit Bitcoin rapport gaat over hoe je jezelf schrap zet voor de komende Bitcoin boom. Geschreven door Tuur de Meester. Tuur de Meester is een kei als het gaat over het doen van analyses omtrent Bitcoin. Of eigenlijk zelfs de onderliggende fundamenten van Bitcoin. En Tuur die was er in 2011 al bij. Die was een van de allereerste die dit inzag. En schreef toen ook rapporten. Je kan die overigens ook teruglezen. Hij heeft dus een aantal maanden geleden een nieuw rapport geschreven. En die heb ik laten vertalen. Zodat die ook in het Nederlands te lezen is. En je kan die dus downloaden via mijn website. Ik zal hieronder even een linkje naartoe zetten. Dus wil je jezelf voorbereiden op dat wat er mogelijk gaat komen, lees dan vooral dat rapport. Want kennis is macht en dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Wat ook goed is om te weten is dat wij een samenwerking hebben met Bybit. Bybit is de partij die sinds kort samenwerkt met Satos. Satos die heeft een licentie bij de Nederlandse bank. Een registratie moet ik zeggen, want het is geen officiële licentie. Het is een registratie, dus ze zijn onder de vlag van Satos geregistreerd. Mocht je graag Bitcoin willen kopen, weet dan dat er mogelijkheid is om 20, 30 of 50 dollar te ontvangen bij een storting. Dat kan hieronder via de link in de beschrijving die ik hier neergezet heb. We gaan nog eventjes kijken naar de grafiek, want de grafiek ziet er zeer interessant uit. We hadden natuurlijk die neerwaartse trend, die falling wedge, waar we opwaarts uitbraken. Koersen lag toen hier, vervolgens in die, nou ja, toch wel broadening formation, zoals ze dat zo mooi noemen. Een oude weerstand die een nieuwe steun werd. En vervolgens die opwaartse uitbraak. En wellicht kan je het je nog herinneren, maar we hebben dit eerder besproken in de Madelon Praat, waarin we de opties bespraken van een eventuele opwaartse uitbraak, middels dus die klap- en flapregel die ik vaker besproken heb. En als we dat hier dan bij optellen, dan zie je dat we inmiddels het koersdoel behaald hebben. En dat was dus een stijging van pak een beetje 20%. Nou, die koers die heeft nog een maximale beweegruimte richting de 47,8. En vanuit hier is het dus even afwachten, want je ziet hier een hele duidelijke weerstandslijn waar vaker tegenaan gebotst is. Maar wat ik eerder al aangegeven heb, we zagen een prachtige cup en een prachtige hendel. Eigenlijk een kenmerk van een bodemformatie. En sterker nog, dan zou die veel groter zijn. Dan liggen we tussen de 30 en de 16. Dan zou er 15.000 bij komen hier nog bovenop. Dus dan zit je alweer richting de 50.000 dollar. Na dus die opwaartse uitbraak die we hier gezien hebben. Dus het is zeer interessant. We bevinden ons dus nu in een prachtige range. Een mooie positieve uitbraak die we gezien hebben. En nu is dus eventjes de vraag of dit de partijen zijn die strakjes die ETF zullen gaan lanceren. En of die ETF daadwerkelijk gelanceerd zal gaan worden. Dat zal een zeer volatiele periode zijn. Dat kan ik je wel vertellen. We zitten aan de vooravond van de nieuwe halving strakjes in 2024. Dus het wordt een mooie tijd. Ik ga ook eventjes, dat is misschien wel leuk om weer te doen. Ik zal ook eventjes binnenkort de DCA-sheet er weer even bij pakken. Want ik ben heel benieuwd hoe die er nu voor staat. Ik kan je al wel vertellen dat we daar een grote verandering op gaan zullen zien. Maar laat me ook eventjes weten of je dat interessant vindt. Die kun je trouwens ook gewoon op de website downloaden, DCA-sheet. Kun je met mij meekijken, kun je zelf ook DCA toepassen als je dat tof vindt. Dus goed, dat was de grafiek voor nu. Ik zie op dit moment dus geen duidelijke formatie. Enkel en alleen eventjes wat weerstand rond dit niveau. En er is dus opwaartse potentie richting die psychologische grens van de 50.000 dollar. Het is wel fijn dat de koers dus in ieder geval steun houdt boven de 38.000 dollar. En het liefst eigenlijk nog zelfs boven de 42. Zeg ik dat goed? Nee, boven de 39. En daarboven hebben we nog eentje liggen. En die ligt rond de 42,3. Sorry, ik kan het niet zo goed zien. Mijn laptop staat heel ver weg. Goed, voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je me alsjeblieft laten weten wat je van deze video vond door hieronder een reactie achter te laten of even op dat duimpje te klikken. Ik zie je graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. En voor nu een hele mooie week. Tot dan. Dag!